MVS is erbij. MVS voor en door. MVS 40 jaar. MVS Queer Station.
This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Vandaag een Rewind-uitzending. Op 9 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wet die conversiebehandelingen strafbaar stelt. De wet is er voor kwetsbare mensen die opgroeien in een vaak religieuze omgeving met strenge normen op homoseksualiteit en genderidentiteit. De wet is er om deze mensen te beschermen tegen het aanbieden en uitvoeren van conversietherapie. Voor deze wet heeft Jacques Sonne jarenlang gestreden en ik wil hem feliciteren. Dankzij zijn tomeloze inzet om deze wet bespreekbaar te maken, is deze nu eindelijk gerealiseerd. Mijn naam is Harold Tiata en welkom bij Studio 45.
You almost had me fooled. Told me that I was nothing without you. Oh, but after everything you've done, I can thank you for how strong I have become. 'Cause you brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace. Who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can make it on my own.
Conversietherapie. Je hebt er misschien wel ooit van gehoord, maar dat is gewoon een heel ingewikkeld woord voor homogenezing. Er zijn in Nederland nog praktijken waar ze je beloven jou, je kind, iemand anders te genezen. van hun homoseksualiteit. Een verschrikkelijke vorm van psychisch geweld. Dat moet natuurlijk stoppen. En een initiatiefwet van D66 samen met een hele hoop andere partijen is vandaag met meer dan 100 stemmen aangenomen. Goed nieuws, dus nu snel naar de Eerste Kamer om de wet ook definitief te maken. En de wet is aangenomen omdat uiteindelijk ook CDA en BBB hebben voorgestemd. Veel dank daarvoor. En je kunt misschien al raden wie er tegen was. Jazeker, Geert Wilders. Die doet namelijk nooit wat voor de LHBTI-gemeenschap.
Zo'n 2 jaar geleden ontmoette ik Jacques Zonne. Hij nodigde mij uit in zijn huis en hij vertelde mij zijn indringende verhaal over zijn ervaring met conversietherapie. Jacques Zonne, welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het?
Op het moment redelijk. Moeilijk jaar geweest. Want ik heb afgelopen jaar mijn vriend verloren.
Gecondoleerd.
Dankjewel. Ik moet wel mijn nieuwe weg weer vinden.
Deze uitzending gaat over conversietherapie. Jij noemt jezelf ervaringsdeskundige. Waarom noem je jezelf geen slachtoffer?
Nou, in principe ben ik wel een slachtoffer. Maar dan zet je jezelf in zo'n positie dat je eigenlijk alleen maar het ondergaat. En ik ben nu eigenlijk meer er tegen aan het strijden. En dat doe ik al.
Ja, want hoe lang doe je dat al?
Mijn eerste publicaties, dat waren 2 krantartikelen. Die waren in november 1979. En dat is een hele lange tijd om een beetje rechtvaardigheid te krijgen.
In wat voor een omgeving ben je opgegroeid?
Ik ben in Vlaardingen geboren. Uit een gezin met vader, moeder en 3 zoons en 1 dochter. Ja, het was een Nederlands hervormd gezin. Er werd niet over seksualiteit gesproken. Ja, de jeugd was tamelijk onbezorgd. Totdat ik op mijn 17e ontdekte dat ik eigenlijk toch wel gay zou zijn. En toen kwam ik voor het eerst in 1969 in een leerpaar terecht. Dat was de Argos, de allereerste Argos. Ja, dat was helemaal een tent naar mijn hart. Tot mijn 19e moest ik in militaire dienst. En na een half jaar dat ik daar in dienst was, kreeg ik een ongeluk. Daarna ben ik de ziektewet ingeraakt en volledig afgekeurd.
Dat heb je een behoorlijk ongeluk gehad.
Ja. Daardoor kwam ik eigenlijk in een enorme wereld van vrije tijd. Ik had gewoon helemaal niks te doen in die tijd. Tot mijn broers, die waren lid van Youth for Christ Vlaardingen. Maar ze kregen toen opeens een gebouwtje aangeboden. En daar wilden ze een Youth for Christ koffiebar in beginnen. Ik moest dus wel vanwege mijn homoseksualiteit een dubbelrol gaan spelen.
Je wist dat al instinctief dat je een dubbelrol moest gaan spelen?
Ja, want thuis kon ik recht. Er werd er absoluut niet over seksualiteit gesproken.
Dus je zit in dat dubbelleven, je trouw aan je familie, maar je ontdekt ook de letter zien. Moet je toch wel echt een enorme spagaat hebben gevoeld?
Ja, op een gegeven moment vind je het toch normaal wat je leven zo is. En je praat er gewoon niet over en je doet het gewoon. Als ik op de ene plek was, als ik de leerbaar was, was het over de fetish, over de kink.
Mm-hmm.
En als ik in de Youth for Christ was, was het gewoon evangelisatietoestanden.
Wat was het moment dat je het niet meer kon ontkennen thuis?
Dat is eigenlijk in de periode geweest dat ik in de conversietherapie zat.
Toen pas?
Ja. Mijn ouders hebben er absoluut nooit iets mee te maken gehad dat ik in de conversietherapie beland ben. Het is bij mij totaal anders gegaan.
En hoe is het gegaan?
Nou, ik ging dus bij Youth for Christ. Mijn broers vroegen of ik daar een evangelisatieboekwinkeltje wilde inrichten. Dat heb ik toen gedaan. Terwijl ik daarmee bezig was, toen kwam Els, de leidster van die koffiebar, naar me toe. Ze zegt van, Sjaak, je doet mooi werk. Maar we kunnen je helaas niet betalen ervoor, want we zijn geen kapitaalkrachtige instelling. Ik zeg van, nou, vind ik niet zo erg, want ik moet gewoon iets te doen hebben. We kunnen je wel iets anders geven. We kunnen je 2 weken vakantie aanbieden op een boerderij in Doornspijk. Ik dacht dat het een vakantieboerderij gewoon was. Zij ging daar ook weer heen voor een weekend. En ze zei van, je kan dan meerijden. En dan kan je gewoon lekker 14 dagen daar blijven. Boerderij met dieren en alles. Het was wel erg christelijk, maar wel gezellig. En er waren nog zo'n 15, 16 jongeren. Er waren wat stafleden en er kwamen allerlei verschillende mensen iedere keer 's avonds langs. Ik heb daar echt een leuke eerste week gehad. Dat was totaal onbezorgd. En toen in de tweede week, toen kwam Willem, dat was leider van die boerderij.
Mm-hmm.
Die heette de boerderij De Schuilplaats in Doornspijk. Bestaat nog steeds trouwens.
Daar worden ook nog steeds therapieën gegeven?
Dat is niet echt bekend.
Oké.
Okay. De leider die kwam toen naar me toe. Die zei van, kan je even naar het kantoortje komen. Dan kunnen we eventjes gewoon gezellig privé babbelen. Dat vond ik best prima. Tijdens dat gesprek voerde hij dat het steeds meer opging naar mijn manier van gay zijn. En ik was verbaasd, want ik had er nooit over gesproken. Ja. Achteraf bleek dat die leidster van die koffiebar uit Vlaardingen tegen hun had gezegd van hij is vermoedelijk homoseksueel, wil je er eens naar kijken.
Dat is brutaal.
Dat is inderdaad heel brutaal. Nou, ik wou er eigenlijk niet over praten, zoals ik met mijn familie er ook nooit over sprak. Willem was een heel charismatische man. Dat is echt een voorganger, echt iemand die heel machtig kan optreden. Die heeft mij toch zover gekregen dat ik het op een gegeven moment toe heb gegeven dat ik homo was.
Dat is een pittig gesprek geweest daar in dat kantoor.
Heel moeilijk.
Want hoe lang heeft dat gesprek geduurd?
Nou, dat is 2 uur geweest. Hij veranderde toen van toon. Hij was ineens niet meer de aardige, vriendelijke stem, maar hij werd razend. Hij ging tieren. Hij schold me eigenlijk van dat ik als homo niet meer geaccepteerd kon worden door mijn familie. Dat mijn vrienden me zouden weigeren, dat ik totaal nutteloos was en dat mijn eigen geloof, dat gewoon helemaal niks waard was. En al mijn eigen waardes, mijn eigen normen, die werden helemaal van tafel geveegd. Na afloop van dat gesprek was ik helemaal kapot en was ik helemaal in tranen. Dus het was van een heel vriendelijk gesprek begonnen naar iets waar ik totaal niet meer tegenop kon.
Als ik dat was gebroken ook.
Ja, emotioneel ben ik helemaal kapot gepraat. En hij vond dat ik dus geen christen kon zijn en dat ik gewoon dat ik van de duivel was en zo. Ik was eigenlijk zo ver kapot gepraat dat ik op dat moment, als ik zelfmoord had kunnen plegen, dan had ik het echt gedaan. Toen ik zo kapot was dat ik niet meer echt mezelf kon zijn, op dat moment veranderde zijn stem ook ineens. Het werd ineens heel zacht. Hij zegt, maar we kunnen je wel helpen. Wil je dat? Ik heb toen gezegd, oké. En toen zette hij een soort leren poef neer, midden op het kantoortje. Mm-hmm. Hij zegt, ga daar even gewoon op zitten, op je knieën erop. Even gewoon rustig ontspannen. Hij liep naar de deur, deed die open en gelijk kwamen de 4 stafleden naar binnen. En die kwamen rondom me heen staan. En die 4 lagen allemaal een hand op mijn schouder. En ze lagen ook 1 hand op elkaar. Mm-hmm. En zo, dus dat ze een kringetje rondom me heen vormde.
Vond je dat liefdevol? Vond je dat beangstigend?
Ik was zo kapot dat ik niet meer wist wat ik moest denken. Nou, na een tijdje kwam Willem ook nog in dat kringetje erbij staan. Alleen lag hij zijn hand op mijn hoofd. En ook weer 1 hand op degene die naast me stond, zodat ze elkaar ook vasthielden. Nou, ze begonnen dus met gebed. Heel zachtjes te bidden, echt heel zachtjes. Maar dat ging langzamerhand, werd dat steeds luider en luider. Ook die handen, die gingen ook steeds verder heen en weer bewegen. Maar het bewoog niet allemaal dezelfde kant uit, dus ik werd echt helemaal door elkaar geschud door al die handen.
Klinkt bijna als een signaal zo.
Klopt. Ja. En dat gebed ging steeds harder, werd steeds fanatieker. En op een gegeven moment eindigde dat duivel gaat uit in Jezus' naam. En toen realiseerde ik dat ik me in een punt was gekomen van exorcisme. Er werd niet aan me gevraagd of ik daar mee wilde doen. Ik werd gewoon in een exorcisme gestuurd. Er gebeurde dus helemaal niks, want ik wist helemaal niet wat ik moest doen of dat ik moest reageren of wat dan ook. En toen begon het gebed weer opnieuw, weer eens heel zachtjes. En ook weer steeds meer opvoerend. En ook bij de 2e keer was echt heel lang dat gebeurde. Ook na de 2e keer totaal geen reactie eigenlijk van mij. Ik wou eigenlijk weg. Mm-hmm. Bij de 3e keer werd het me te heftig. Ik was helemaal door elkaar geshaked en door elkaar gegooid en bij de 3e keer dat hij riep, duivel gaat uit in Jezus' naam. Toen heb ik een schreeuw gegeven dat ik gewoon er niet meer tegenaan kon. En toen werd het ineens heel stil. En waarschijnlijk hebben zij toen gedacht van, die duivel is met die schreeuw eruit gegaan. En ik dacht van, nou, ik ben er vanaf, weet je wel. Mm-hmm. En toen zei hij van, ja, we hebben de duivel eruit kunnen krijgen. Maar er is nu wel een gat in je ziel ontstaan. We moeten eerst zorgen dat dat gat genezen wordt. En dat gebeurt door gebed. En dat werd dus gebedsgenezing. Dat was veel rustiger dan die exorcisme die ik gehad had. Mm-hmm. Maar het was wel een enorm, enorm lang gebed. Na die gebedsgenezing was ik zo kapot en zo moe, dat ze me echt met twee vrijwilligers die daar waren, me naar bed moesten slepen. En dat we kregen een andere kamer. Een kamer waar ik alleen was. Maar waar wel een bed en een stoel stond. Ik ben daar gelegen. En een van de medewerkers die kwam ernaast zitten. En die ging eigenlijk zachtjes zitten bidden. De volgende dag moest ik gelijk weer bij Willem komen. Maar hij was bij mijn ouders al geweest. Hij heeft mijn ouders ingelicht dat ik homo was. Dat ik daarvan genezen wilde worden. En dat zij al het enige hadden gedaan om daar voor die genezing te werken. Daar heeft hij alles van mij daar verteld. Dus mijn coming out gedaan bij mijn ouders.
Wat een brutaliteit.
Ja, nou ja. Hij had gezegd van, Sjaak die blijft voorlopig nog even op die boerderij. Want hij wil voorlopig nog genezen. Dus hij had al mijn papieren nodig. Wat mij altijd verbaasd heeft, dat mijn ouders die papieren hebben gegeven. Mijn paspoort, mijn uitkeringspapieren, mijn ziekenfonds, alles hebben ze meegegeven. Hij zei van, het is verstandig dat je hier blijft en dat wij de dingen voor je regelen. Mijn militaire uitkering, dat die naar hun rekening werd overgestuurd. Demonstratief werd het in een grote map gedaan en ging het in een kluis achter zijn bureau. En op dat moment wist ik dat ik daar echt vast zou zitten. 2 weken met 2 jaar.
2 jaar?
2 jaar.
En heb je in die tijd jouw familie gezien? Jouw vader, je moeder, je broers?
1 keer zijn mijn ouders naar die boerderij geweest.
Ja.
En die hebben toen rondgekeken. Die hebben toen informatie gekregen. 1 keer.
Informatie vanuit?
Vanuit hun.
Vanuit hun, niet vanuit jou. Maar hoe bracht je daar de dagen door?
In het begin hebben we gewerkt op de boerderij. Ik kreeg de hele dag kreeg ik een medewerker continu bij me. Die zorgde dat er een soort herspoeling kwam.
Mm-hmm.
Een herspoeling houdt in dat je de hele dag informatie naar je toe gepompt krijgt die gebaseerd is op een andere manier van leven.
En kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld als je aan tafel zit, morgens bij het ontbijt of zo, dan zeg je van mag ik de pindakaas? Dan krijg je een antwoord terug van denk er later, dan heb je vrouwen en kinderen. Of ik hoop dat je een mooi trouwfeest gaat krijgen als je hier dus met een hetero... Nou, het woord hetero is dus nooit gebruikt eigenlijk.
Het ging wel om het heteronormatief denken.
Ja.
Ja.
En als ik geen toespraak in die richting kreeg, dan was het wel een bijbeltekst die daarop sloeg. Dus continu kreeg ik dat op me ingepompt. Dat heeft ongeveer 2 maanden geduurd. Na 2 maanden vond hij dat ik al aardig genezen was. Hij zegt, we gaan nu wat meer werken aan het positieve. Dat je jezelf kan bekendmaken dat je een soort genezen homo bent. Homo's konden genezen. Er was in Nederland nummer 1 genezen homo. Dat was Jo van der Sluis van het Heil des Volks. Ik moest dus overal getuigenissen geven. Ik moest ook naar verschillende kerken toe en daar vertellen dat ik toch wel genezen was. En op een gegeven moment, omdat ik zo vaak was toegepompt dat ik het hetero leven zou leiden, mm-hmm. ga je het op een gegeven moment ook geloven.
Mm-hmm.
Het is omdat je continu die informatie op je inkrijgt. En ik dacht op een gegeven moment ook inderdaad dat ik een genezen homo zou zijn. Weer ongeveer een maand later te zijn van, omdat je zo genezen bent, willen we eigenlijk een groot feest voor je gaan organiseren. We willen een doopdienst gaan organiseren in het zwembad in het Hart. Dat lag daar pal bij.
Mm-hmm.
En toen zei ik van, ja, maar ik ben al gedoopt in de hervormde kerk toen ik als kind was door mijn ouders. Toen zeiden van, dat is geen echte doop geweest. Als die doop echt was geweest, dan was hij nooit homo geworden. Ik ben toen gedoopt. Het was een heel groot feest en ik werd toen echt door de hele community van hun werd ik op handen gedragen en toestanden. Was so heavy, it gets me down. And though I may hurt sometimes, I know I will be alright.
So I do what I got to do. Whatever will put me through. I put myself back together. I put myself back together. No, I don't wanna be sad and blue. Even if I'm black and blue, I put myself back together. Cause I am bruised, but I'm not broken. Damaged, but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised, but I'm not broken. Took some time to own it. And though I may hurt sometimes, I know I will be alright. Bruised, but I'm not broken. Damaged, but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised, but I'm not broken. Took some time to own it. Damaged, but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised, but I'm not broken. Took some time to own it. And though I may hurt sometimes, I know I will be alright. Bruised, but I'm not broken. Damaged, but I'm coping. Holding on and hoping I'll find where I'm going. Bruised, but I'm not broken. Took some time to own it. And though I may hurt sometimes, I know I'll be alright. Bruised, but I'm not broken.
It took some time, but it's gonna be.
Bruised, but I'm not broken. Bruised, but I'm not broken.
Moest wel op de boerderij blijven. Moest ook zorgen dat er een inkomst kwam. Dus zij stuurde me naar een baantje op een fabriekje in Elburg, waar ook een paar vaste medewerkers.
Terwijl je arbeidsongeschikt was?
Ja. Op een gegeven moment mocht ik ook in een ander huis gaan wonen. Dat was daar pal in de buurt.
Je kreeg wel meer vrijheid.
Ik kreeg enorm veel vrijheden. Ja. Ik kon dat zelf inrichten. Ik besloot om een parkiet erbij te nemen.
Oh, laat me raden, Piet.
Nee, het gebied. Maar ja, toen kreeg ik eigenlijk wat meer rust in mijn hoofd over hoe ik zelf in elkaar zat. Op die boerderij vond ik toen ineens een boekje, boekenmand. En dat heette Ik ben niet meer zo. En dat was geschreven door die Johan van der Sluis van de Evangelische Hoop en Oma Willem. Ik maakte Willem bekend dat ik eigenlijk best een keer met hem zou willen praten. Omdat hij en ik eigenlijk de genezen homo's zouden zijn van Nederland.
Mm-hmm.
Ik mocht naar Amsterdam gaan en ik kreeg net genoeg geld mee om met een bus om naar Amsterdam te gaan. En ik heb daar met Johan van der Sluis daar zitten babbelen. Dat gesprek was toch, in het begin was het wel erg over hoe we genezen waren en zo.
Mm-hmm.
Maar ook daarna zei hij van, maar ook ik kijk nog iedere dag naar jongens. En toen sloeg het bij mij even een vlammetje in de pan. Want dat was eigenlijk het ontwaken van mijn hersenpoeling.
Mm-hmm.
Want ik dacht van, als jij naar jongens kijkt, hoe genezen ben je dan? En toen is mijn gedachte...
Heb je hem dat gevraagd om?
Nee, ik ben me afgevraagd wat gebeurt er, wat is er gebeurd, wat ben ik? Nadat ik daar weggegaan was, zou ik weer teruggaan met de bus naar Doornspijk. Maar ik heb op de Brouwersgracht, heb ik op een of andere trappetje heb ik gezeten. En daar heb ik echt uren en uren gezeten. En ik zat mezelf allerlei dingen af te vragen. En ook dat ik eigenlijk toch het liefste naar mijn eigen vertrouwde gay-wereld terug wilde.
Mm-hmm.
En ik besloot eigenlijk om niet terug te gaan naar de boerderij. Maar ik was ook duidelijk gemaakt dat ik dan ook niet meer bij mijn ouders welkom zou zijn.
Mm-hmm. Dat zijn nogal grote levensvragen waar je dan mee geconfronteerd wordt. Was je emotioneel?
Ook.
Ja?
Ook wel, ja.
Kon je nog rationeel denken?
Nee, niet echt. Ik zat echt toen in een groot gat. Ik dacht van, in Amsterdam kan ik niet blijven, want ik heb nog wel vrienden van vroeger, maar die kan ik niet bereiken. Ik moest een oplossing zien te vinden.
Ja.
Ik kon geen vrienden vinden waar ik nog geld van kon lenen om toch naar Vlaardingen te gaan. Verderop in de Warmoestraat zat ook een koffiebar, ook voor Jesus Christ. Ik denk van, nou, misschien kom ik daar een bekende tegen. Kan ik even wat geld versieren, dat ik de andere kant uit kan gaan. Toen heb ik eigenlijk mijn verhaal verteld. En ik wou eigenlijk, zei van, ik wil eigenlijk terug naar mijn ouders. Een poosje later kwam er nog iemand bij zitten. Dat bleek de leider van, van die koffiebar te zijn. En toen zeiden van, nou, maar we kunnen je wel naar Vlaardingen brengen met de auto. Toen we in de auto eenmaal onderweg zaten, ontdekte ik, terwijl we aan het rijden waren, dat we helemaal niet richting Vlaardingen gingen. Maar ze hadden mij herkend uit de verschillende publicaties die over mij waren geweest, dat ik genezen homo was. Ze brachten me gewoon terug weer naar die boerderij. Ik werd dus eigenlijk voor de tweede keer gekidnapt. En toen ik op de boerderij aankwam, was ik een razende Willem. Die was weer boos op mij. Alle minuut heeft hij weer een exorcisme op me uitgeoefend. Alleen was hij toen alleen. Ik had net die twijfel gehad en hij heeft gezegd dat mijn rit naar Amsterdam niet goed voor mij was geweest. En dat ik dus achteraf gezien toch nog niet zo genezen was als ik dacht. Ik werd gelijk weer in het programma van exorcisme gegooid. Die kamer die ik kreeg in dat andere huis, die moest ik opgeven. Ik mocht wel mijn pakketje meenemen, dat wel. En ik mocht mijn brommen behouden waar ik mee naar mijn werk kon. Want ik moest weer gewoon naar mijn werk gaan. Dus ik werd helemaal teruggegooid op het oude regime van dat ik weer genezen moest worden. Je hebt toch weer wel geproefd van je homoseksualiteit. Ik ging steeds meer op zoek van hoe kom ik hieruit. Op een gegeven moment ben ik gewoon met mijn brommetje gewoon ergens naartoe gereden. Ga ik richting mijn ouders. Maar toen kwam ik uit ergens in de bos en ik wist echt niet meer waar ik was. Dus ik ben toen door de politie toch weer teruggebracht naar die boerderij.
Oh, echt?
Ja. Toen was ik op mijn werk en toen hoorde ik een radioprogramma. En dat was met dominee Brussaert uit Den Haag. En die deed samen met dominee Alteklamer het radiopastoraat. En dat was erg pro-gay. Ja, ik wou daar eigenlijk toch meer van weten. Want hij was dus dominees die homo-vriendelijk waren. En ik heb toen op een gegeven moment gevraagd aan een van de medewerkers op mijn werk. Van, ik wil graag met die dominee even praten. Maar ik kan op de boerderij niet bellen. Zou ik het hier mogen doen? En toen heb ik dus toestemming gekregen om op dat briekje te bellen. Ik kreeg inderdaad die dominee Brussaert uit Den Haag kreeg ik aan de telefoon. En ik leg mijn hele verhaal voor. En hij werd steeds meer verbaasd en steeds meer boos werd hij ook. Hij zegt van, dit kan niet. Ze kunnen je niet al bijna 2 jaar lang vasthouden. Hij zegt, ik ga zorgen dat je eruit komt. Hoe weet ik nog niet. Ik zeg, ja, maar hoe kan je mij bereiken? Want hij zegt, maak je geen zorgen, ik ga dat regelen.
Hoe voelde dat het eindelijk naar je geluisterd werd?
Dat was heel erg bevrijdend. Het was echt...
Want hij stelde ook duidelijk de juiste vragen.
Ja. En dat was een heel intensief gesprek was dat. Ik wist niet dat dominee Brussaert gelijk al actie had gevoerd. Ik ben toen 's avonds teruggereden naar die boerderij. En normaal is het al... heel bruisend gebeuren altijd. Heel veel mensen die er rondlopen en toestanden. Maar totaal niemand. Het was helemaal verlaten. En ik rijd dus verderop naar het binnenplaatsje toe. En toen ik eenmaal gestopt was, kwam Willem daar naartoe lopen. Scheldende tierend dat ik echt te ver was gegaan. En dat ik de duivel echt de macht over me heb gekregen. Dat ik niet meer welkom was op die boerderij. En dat ik alle minuut moest vertrekken. Ik moest met mijn brommetje, met al mijn spullen, moest ik...
Dat is nog eens actie ondernemen, hè?
Wat heet.
En waar ging je naartoe?
Ik kreeg het adres van dominee Faber uit Kampen. Mm-hmm. Maar ondertussen kreeg ik tierend en alles dat ik de duivel was... en dat ik echt niet meer deugde voor de maatschappij... dat ik nergens welkom was. Mijn ouders had hij al ingelicht dat ik vrijwillig was gegaan... en dat ze mij ook niet meer wilden zien. Ik ben toen onderweg gegaan naar die dominee Faber in Kampen... En de laatste woorden van Willem van... je gaat nu naar de hel, hel, hel. Die bleef maar door mijn kop heen draven. Dus het was echt een dramatische rit van 5 uur.
Dat is een hele nare mantra.
Ik ben voor de deur ben ik in elkaar gezakt. En de familie heeft me naar binnen gebracht. En naar bed gebracht. Want ik was echt helemaal...
Wat ontzettend liefdevol.
Ja. Ik heb toen eigenlijk een paar weken even bij hun in de huis gezeten. En gelukkig zaten al mijn papieren ook in die tassen die ik had gekregen. Daar kwam ik toen pas achter. Ik wist dat ik niet meer terug kon naar Vlaardingen. Omdat ik, ja, er was mij ingesproken dat ik daar niet meer welkom was. Maar het heeft ook 8 jaar geduurd voordat ik weer met mijn ouders heb gesproken.
En was dat ook zo?
Nee. Mijn moeder heeft later gezegd van, je zal altijd mijn zoon blijven, hoe je dan ook bent. En ja, daarna hebben zij eigenlijk ook een beetje de kerk verlaten.
Ja. Ja.
En het duurt gewoon zo lang voor je dat weer uit je kop weg kan krijgen. En daar heb ik het ook best moeilijk mee gehad. Want ik voelde me echt, echt door iedereen toch wel niet geaccepteerd. Dus ik,
en in de steek gelaten?
Ook dat. Ja. Dat zo voelde het. Maar dat, ja, dat was niet zo.
Want we kunnen rustig zeggen dat dit een trauma is, hè?
Absoluut. Ja. Waar ik nog steeds voor behandeld word.
Heb je nog steeds behandeling daarvoor?
Klopt.
Ja.
Ja.
Want dat hoor je heel veel, hè? Heel veel mentale problemen bij mensen die deze therapie zijn ondergaan.
Nou, het is echt levenslang beschadiging geweest. Enfin, ik wou dan nog even wat verder vertellen. Want ik wou toch maar naar Amsterdam teruggaan, naar Kampen.
Mm-hmm.
Ik ging op zoek naar een kamer. En ik kwam terecht bij Motorsportclub Amsterdam. En er waren twee die hadden een kamertje op de Lauriergracht. En daar kon ik dan wel in. Ik was toen ook op zoek naar hulp. Ik ging naar allerlei instanties. Ik ging naar de politie toe. En toen ik daar bij iemand de politie zat te praten, zei van, ja, maar je bent er zelf vrijwillig naartoe gegaan. Wij kunnen hier niks doen. Ik ben naar Rutgers Stichting geweest. Ik ben 3 jaar geweest. Daar heb ik ook mijn verhaal verteld. En die wees hem af. En veel later ben ik erachter gekomen waarom. Omdat het Triag toen de tijd ook nog eigen conversietherapie had. Ik ben vorig jaar, vorig jaar was het, ben ik op het voorjaarscongres van de Nederlandse Psychiatrie geweest. In Maastricht, in het MEX. En daar heeft de Nederlandse Psychiatrie officieel hun spijt betuigd dat zij ook conversietherapie hebben gebruikt.
Dat hebben ze in woord en geschrift gedaan, hè?
Ja. Ik ging ook naar het COC en daar ben ik... Heel lang heb ik daar zitten praten. Die man die heeft ook heel vriendelijk heeft die alles genoteerd en met me gesproken. Maar overal waar ik hulp zocht, kreeg ik iedere keer eigenlijk hetzelfde antwoord. Het is een interessant verhaal, maar we hebben hier geen ervaring mee, dus we kunnen je ook niet helpen.
Wat deed dat met je?
Nou, ik werd steeds kwaaier eigenlijk. Ik werd boos, ik werd giftig dat dit soort dingen door konden gaan.
Dus je bent boos omdat die therapieën doorgaan en
ja.
Eigenlijk nog tot op de dag van vandaag
nog steeds doorgaan.
Maar je krijgt ook nergens adequate hulp.
Nee. En daar heb ik wel de laatste jaren veel al om gezeurd met het wetsvoorstel wat nu aan de gang is. Dat ook die hulpverlening op gang moet komen.
Ja. Daar heeft Vera Bergkamp zich ook hard voor gemaakt.
Onder andere, ja. Op een gegeven moment werd ik zo kwaad dat ik in 1979 naar de journalist ben gestapt. En die heeft toen een groot verhaal gemaakt in het Noord-Hollands Dagblad. Na een aanleiding van dat krantartikel is er nog een ander krantartikel gekomen. En dat heeft heel veel impact gemaakt. Het heeft een krantartikel was dat in 18 landelijke dagbladen. Ik dacht van, hiermee kan ik eigenlijk gaan bestrijden van wat er gaande is. Maar ondertussen was het bij mij... Privéleven was er eigenlijk alles fout gegaan. Want ik was mijn baan kwijtgeraakt. Ja, die jongens die konden dat huisje niet de hele tijd zo goedkoop blijven doen. Dus ik moest of ergens anders gaan verkassen. Mm-hmm. Of ik moest meer geld betalen. En dat kon ik me niet veroorloven. Zij wilden daar dan wel een beetje schappelijk in zijn. Dat ik in plaats van huurverhoging moest ik dan seks met hun hebben. Nou kon ik daar ook wel overheen komen. Die seks bleek te zijn in nazi-uniformen. En dat was voor mij een hele grote brug te ver.
Well, there's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. And a small town don't like it when somebody falls between sexes.
No small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady there's a deep manly voice loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women, but the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy there's a lady that loved to slip out. Somebody who says what the others just whisper, and mostly that someone's the first one to get shot down dead. But when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every lady there's a cowboy who loved to come out. And inside every cowboy there's a lady who loved to slip out.
Ik ben met mijn spulletjes die ik, ben ik toen weggegaan en bij een vriend terechtgekomen die een privéclub had, de Boys. En die had wat aantal bedden, dus ik wist van misschien kan ik even daar wat nachten doorbrengen. Mm. Ja, mocht ik wel blijven wonen, maar ik zat in een heel totaal ander leven, want ik zat ineens tussen de kooksnuiven, de jochies. Ik was zelf wel iets ouder dan die jochies, maar ja, ik werd wel gezien als de ouder. Nou, ook daar.
Maar ook niet een bepaald veilige omgeving om rust voor jezelf te vinden. Nee. Om...
nee, het was niet. Maar ik had in ieder geval een stukje onderdak voorlopig, totdat mm-hmm. ik iets anders kon vinden. Maar ook daar ging het fout, want de eigenaar van die privéclub, zat met financiële schulden en zo. Die is toen Amsterdam ontvlucht. En ik ben toen met hem meegevlucht. We hebben eerst in een auto gewoond in Dordrecht. Maar we zijn toen doorgereden naar Eindhoven. Die ging daar een bedrijf beginnen, wat een soort contactbureau was, maar mensen alleen maar hun geld konden inschrijven en dat nooit meer iets voor in de plek kregen. Heb toen een bonje met hem gekregen daarover, want ik vond dat hij dat niet kon maken. Dus ben ik ook daar weer weggevlucht. En dus mijn leven is lang vluchtig geweest. En toen kon ik zelf een kamertje huren in Eindhoven. Notabene op de Heilige Geeststraat.
Och,
hoe
ja,
krijg je het voor elkaar? Ik ben toen een beetje toch daar op rust gekomen. Ik ging regelmatig even de stad in. En ik kom op de markt daar tegen in twee stands naast elkaar. Ene was van de Roze Driehoek. Een actievoerende homobeweging.
Mm-hmm.
En daarnaast stond de stand van COC. Ik zie daar voor het eerst dat krantartikel hangen wat over mij gaat. Want dat was onderwijl dat ik was gevlucht, mm-hmm. was dat uitgekomen.
Mm-hmm.
En ik zie ineens daar een krantartikel waar mijn hoofd op staat. En ik was helemaal verbaasd, want ik was helemaal vergeten dat ik dat krantenartikel had gedaan.
Mm-hmm.
En ik kwam ook nog een boek tegen, dat heet Vrije Keuze. En dat is dit boek, dat lag daar.
Mm-hmm.
En ik sla dat open, en het heet Hoe binnen Youth for Christ homoseksualiteit wordt onderdrukt. En ik sla het open en ik krijg het hoofdkantoor van Youth for Christ te zien. En ik sla het nog een keer open en mijn eigen foto kom ik daar tegen. Ja. Met daar ook mijn hele eigen verhaal erin. Ik lag dus gewoon op de markt.
Schrok je?
Ik schrok, want ik dacht van, hoe kan dit?
Mm-hmm.
Nou blijkt dit boek Vrije Keuze door de man gemaakt te zijn die, waar ik bij het COC had gesproken. Die heeft daarna nog wat meer research gedaan met andere mensen die ook met conversietherapie te maken had gehad. En wilde het toen uitgeven. Later bleek dus dat hij mij niet kon vinden meer omdat ik gevlucht was.
Mm-hmm.
Ik was echt van de aardbodem verdwenen. Nou, in eerste instantie was ik eigenlijk zo kwaad dat ik eigenlijk een rechtszaak wou beginnen tegen CFC. Maar aan de andere kant, toen ik daarover nagedacht had, dacht ik van, als ik nou met dit boek actie ga voeren, dan kan ik misschien nog wat bereiken. En ben ik met de COC toen in actie gegaan. En heb ik toen de eerste actiegroep georganiseerd. Mm-hmm. Dat is beschreven in dit geschiedenisboek van de Universiteit van Eindhoven.
Mm-hmm.
Dat is een wetenschappelijk over de geschiedenis van homoseksualiteit in Eindhoven van tussen 1948 en 1990. En daar staat in hier zo hoe ik de eerste actiegroep ben begonnen en dat daar geld voor beschikbaar was. En ik voelde me toen echt gerespecteerd, gewaardeerd. Ik wou toch weer terug naar Amsterdam en ik ben toch nog steeds actie aan het voeren door in heel veel verschillende bladen te komen. Er zijn documentaires, Andere Tijden heeft een documentaire over gemaakt. Die heet ook De Genezen Homo, dus mm-hmm. kan je ook nog steeds online bekijken. En ik probeer continu druk op uit te oefenen tot er een wet gaat komen. Tot in 1999 heb ik eigenlijk geen succes bereikt, want ik was alleen vechten tegen de bierkuil.
Dat moet ontzettend frustrerend zijn geweest.
Ja, dat is het ook. Je probeert zoveel mogelijk overal die publiciteit te zoeken, omdat je kan alleen maar iets bevechten als je mensen informeert. En dat is wat ik mijn leven lang heb gedaan.
En er speelde ook nog een AIDS-crisis op de achtergrond. Waardoor jouw verhaal misschien ook wel snel ondersneeuwt.
Ja, het was niet het urgentieplan. Ja.
Ken je veel mensen die hetzelfde?
Ik ken er aardig wat. En zelfs mijn laatste partner, die heeft ook ermee te maken gehad. Wat ik eigenlijk, wat hij nooit tegen me dorstte te vertellen. Dat er toch een soort schaamtegeval voor is. Hij is vorig jaar overleden en ik hoorde van zijn broer dat hij door zijn moeder ook naar zo'n homogenezingscentrum was gestuurd.
Zijn er überhaupt cijfers bekend?
Ja, er zijn heel behoorlijk wat cijfers bekend. Ik heb allemaal
schema's
ervan.
Is het jou ooit gelukt om de beste man van de boerderij aan te klagen?
Nee, dat heb ik nooit kunnen doen, nooit gedaan. Volgens mij leeft hij nog wel, maar
uh-huh.
is hij niet meer actief, want hij is hoogbejaard.
Zou je dat misschien nog met terugwerkende kracht willen?
Ik heb geprobeerd om met de directeur van Youth for Christ daarover te kunnen praten, maar dat is toch wat te moeilijk geweest en emotioneel kon ik het ook niet aan.
Nee.
En ik weet niet of ik, als ik Willem van die boerderij tegen zou komen, hoe emotioneel ik dan...
Zou je dat aankunnen op het moment?
Nee, nog niet.
Nee. Het geeft ook heel veel aan hoeveel impact het allemaal heeft gehad, hè?
Ja, nou, mijn acties die kregen langzamerhand wel wat meer impact. Begin jaren 2000 werd er ineens conversietherapie het woord naar voren gebracht. Terwijl ik dacht dat het totaal iets anders was, maar het is hetzelfde als homogenezingen. Want ik sprak altijd over homogenezingen, nu spreek ik over conversietherapie om het op één lijn te krijgen. Ik heb een paar keer ook petities gedaan. De eerste petitie was tegen een boek wat op de markt was gekomen, dat je een soort doe-het-jezelf conversietherapie kon organiseren. En dat was een petitie die geen resultaten kreeg. Weinig handtekeningen. Maar er was wel iemand die contact met mij opzocht. En dat was Vera Bergkamp. En die heeft mij toen uitgenodigd om naar Den Haag te komen, om op Binnenhof mijn verhaal te kunnen doen. En sindsdien heb ik gewoon veel meer steun vanuit de overheid. En ik hoop dat er nu eindelijk die wet gaat komen.
Want er was een wet. Die is afgekeurd door de Raad van State.
Ja.
omdat hij niet genoeg onderbouwd was.
Klopt.
Niet omdat ze er niet achter staan, maar ze wilden alle mazen in de wet dichten.
Klopt. Nou, deze wet is vorig jaar op de Coming Out Day is die
ingediend.
Ja. En ongeveer anderhalf maand geleden is de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer heeft daar een lang debat over gehouden. Het is een zo lang programma wat ik daarover gelezen heb, dat ik het zelf nog niet helemaal heb kunnen verwerken. Maar ja, ik wacht nu tot het uiteindelijk naar het debat toe kan. En ik hoop dat dat zo spoedig mogelijk is. Maar in ieder geval hoeft dit dan niet weer naar de Raad van State. Dus kan die er wel langs.
Je zegt dat je nog steeds in therapie bent.
Klopt.
Blijft dat een levenslange therapie, denk je?
Ik ben eigenlijk kort geleden pas mee begonnen. Dat ik zo vaak was afgewezen, dacht ik van nou, ik ga het gewoon zelf doen. Ik kom er wel overheen. Maar dan ben je eigenlijk niet bezig met een therapie, maar met verdringing.
Mm-hmm.
Pas toen vorig jaar mijn vriend overleed, toen kwam ik eigenlijk in zo'n diep gat dat ik gewoon nergens meer tegenaan kon. En ik zag ook geen successen met de conversietherapiewet. Dat ik eigenlijk uit het leven wou stappen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar daardoor kreeg ik wel een psychiater hulp. En daar zijn we mee bezig.
Je hebt op tijd aan de bel getrokken.
Sorry?
Je hebt aan de bel getrokken.
Ja. Via 113.
Dat is geweldig.
Ik zou het vroeger nooit gezegd durven hebben. Maar mijn psychiater zegt gewoon van je moet er gewoon over kunnen praten. Je moet het gewoon van je afpraten.
Ja. Ook goed dat je dit noemt. Gewoon. Ja,
iedereen die echt, als je echt jezelf niet meer kan vinden, echt zoek hulp. Praat erover, want dat helpt.
Ja.
En ik heb dus ook een aantal EMDR-sessies gehad.
Mm-hmm.
En dat is heel intensief. Maar het is wel iets wat werkt voor je emoties. Ja. En ja, weet het verlicht me wel als ik een lezing geef. Want ja, iedere keer als ik een lezing gaf of ergens ging vertellen, kwamen die emoties toch wel aardig weer naar boven. En ja, zat je soms een lezing met tranen in je ogen te vertellen.
Ja. Ze hebben eigenlijk gewoon je leven van je afgenomen.
Eigenlijk wel. Want ik ben
de belangrijkste periode dat je jezelf moet ontwikkelen, dat hebben ze van je afgenomen. En dat is een bijzonder kwalijke zaak.
Nou, en ik hoop nu dat als die wet gekomen, dat jongelui deze ellende bespaard blijft. Want dat is waar ik het eigenlijk allemaal voor doe. Want ik was zo kwaad dat ze mij dit aan had deden. Ik vond dat er gewoon actie tegen moest komen. En ik vond dat er een wet moest komen. Maar ik kon nergens aanspraak krijgen. En nu heb ik het gevoel dat het landelijk toch meer gewaardeerd wordt. En ik ben ook benaderd door iemand van de Europese politieke partij van de, of ik mijn acties naar Europees niveau wil trekken.
In het Europees parlement een toespraak wil houden?
Nou, niet het parlementstoespraak, maar met hun samen wil werken voor actieprogramma's. Ja. Dus wie weet.
Er zullen mensen zijn die luisteren naar jouw verhaal.
Ja.
En die zich in zullen kunnen herkennen. Misschien mensen die het op dit moment ondergaan. Is er een centraal iets waar deze mensen naartoe kunnen?
Nou, het is van de overheid nog niet iets.
Nee.
Tegenwoordig is de psychiatrie staat er veel meer open voor. En staat er ook heel positief ten opzichte van. Maar er is ook nog een Nederlandse stichting Weidekerk.
Mm-hmm.
En dat zijn mensen die ook met conversietherapie te maken hebben gehad.
Laten we hopen dat niemand hier ooit nog het slachtoffer van wordt.
Denk ik niet. Ik denk dat het gewoon nog voorlopig even doorgaat. Want
ja, maar we mogen de wens uitspreken,
toch? De wens mogen we altijd uitspreken. Maar ook al zal die wet komen, is het altijd heel moeilijk controleerbaar. Want er zijn een heleboel van die minikerkjes. Waarom die wet dan toch moet komen, is dat er een duidelijk standpunt vanuit de Tweede Kamer of vanuit de regering
vanuit
komt.
De overheid,
dat dit in Nederland niet mag en niet moet en niet kan.
En dat er handelend tegen opgetreden kan worden.
Ja.
En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat je met de wet in je hand mensen kunt aanspreken. Het zal altijd geprobeerd worden. Maar ik wil wel de wens uitspreken dat kinderen niet meer beschadigd worden.
Heel graag.
Naar verwachting wordt het wetsvoorstel om conversietherapie strafbaar te stellen in het voorjaar van 2026 verwacht in de Eerste Kamer. Zij toetsen de wet op juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Jacques, je bent een held. Dankzij jouw inzet zal het leven van jonge personen die onder de regenboogparaplu vallen en iedereen die met conversietherapie geconfronteerd wordt, een stuk veiliger worden. Dank je wel.
MVS Queer Station.